Goedenavond. Welkom bij les 6 van Openbaring Leven vanuit de Toekomst. De laatste avond alweer. Tjonge, de diehard zitten hier. Toch een flink clubje. Knap hoor. Goed hoor. Het is toch een hele zit. Het is soms heel veel stof geweest. En zoals we van tevoren hadden beloofd, het zou soms af en toe niet meer dan grasduinen zijn. Verkennen, alvast wat proeven, af en toe wat dieper op dingen in. We hebben ons kunnen verbazen over allerlei zaken die in de schrift aan bod zijn gekomen. Ook veel pijnlijke zaken. En vandaag zitten we bij les 6, bij het thema wat hierna zal gebeuren. Het vierde gedeelte. En dan gaan we het hebben over de voleinding. Vanaf 19, vers 11 tot 21, vers 8. Pardon. En dat is nogal wat. Zeker in het laatste gedeelte is het ook wel handig om thuis nog eens les 1 door te nemen. Met name over de toekomst van de mens. Ja, als we het gaan hebben over het oordeel wat ook aan bod gaat komen en wat er met gestorvenen gebeuren, dan is ook voornamelijk les 1 wel weer heel goed om eventjes daarin terug te lezen. Ik zal er ook vanavond bij stilstaan. We gaan het eerste gedeelte lezen van 19 vers 11 tot 21. De verschijning van Christus en zijn oordelen. Op de PowerPoint, dat kun je thuis ook zien. Een enorme plaat, ja, die de fantasie enorm prikkelt. In de NBEV-vertaling staat het beest en zijn profeet verslagen als kopje. In dit gedeelte wat we nu gaan lezen, in dit laatste gedeelte, zal heel vaak, ongeveer 9 keer, het ik zag van Johannes. Dat is eigenlijk een iets wat iedere keer weer terugkomt. Johannes ziet iets. We lezen, ik zag dat de hemel geopend was. En dit zag ik. Een wit paard met een ruiter, die trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren en zijn naam luidde Woord van God. De hemelse legermacht, pardon, gekleed in zuiver wit linnen, volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan en hij zal hem met een ijzeren herderstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de Almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen. Kom naar Gods maaltijd, dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers. Het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven van vrije, het vlees van jong en oud. Even tot zover. We gaan even terug naar het eerste stukje. Johannes ziet de hemel geopend. In het begin van Openbaring zag Johannes een deur. Nu ziet hij de complete hemel geopend. En een wit paard met een ruiter. Die ruiter is Christus. En een witte paard is eigenlijk ook het beeld wat de Romeinen ook hadden. Dat was heel herkenbaar in die tijd. Dat de overwinnaar werd met een lauwerkrans, kwam die op een wit paard, mocht hij als een ruiter komen en kreeg hij alle eer die hem toekwam. En Jezus kwam eerst op een ezeltje. En nu komt hij op een wit paard. En alle rechtvaardigheid en een rechtvaardige strijd. Het is Christus die trouw en betrouwbaarheid en die rechtvaardig vonnis velt en rechtvaardige strijd voert. Hier zien we de Heer als rechter. Hij is rechtvaardig. Hij zal recht doen. We hebben ook door heel Openbaring heen gezien dat ook de Heer van de liefde is. Met geduld. Iedere keer weer wachten of mensen zich bekeren. En zijn ogen waren als vlammend vuur en op zijn hoofd had hij vele kronen. Gewoon laten zien dat hij de hoogste Heer is. We hebben ook bij het beest gezien dat hij ook graag van allerlei diademen, hij imiteert daar Christus. Maar het is Christus die alle kronen draagt. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hij zelf. Nou, er is heel wat over gespeculeerd. Maar de conclusie is volgens mij, die kennen we niet. Dat weten we niet. We weten niet welke naam Christus heeft dan alleen hij zelf. Maar wat we wel weten, is dat hij de naam het woord van God heeft. En dat klopt ook, want Johannes, evangelie van Johannes, geeft ook aan dat Jezus het woord van God is. Jezus is het vlees geworden woord van God. Hij is het woord. En dat is hier ook zijn naam. En dan is er eigenlijk, toen ik daar zo mee bezig was, werd ik daar wel bij bepaald. Eigenlijk als je het over de wederkomst hebt, bij christenen, verschillende denominaties, dan zien we altijd het beeld van zoals Jezus op de wolk is weggegaan, zo komt hij terug. Weet je dat de Bijbel dat helemaal niet leert? Hij komt helemaal niet in zijn eentje terug. En dat lezen we in Colossense. En je leest het en tegelijkertijd lees je er altijd overheen. In Colossense 3. Vers 4. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. En hier komt natuurlijk ook weer een beetje dat hele opname gedachte en de gemeente. En we lezen hier, de hemelse legermacht gekleed in zuiver wit linnen volgde hem op witte paarden. In de tekst heb ik ook een verwijzing naar een ander gedeelte uit de Openbaring. Dat zijn de gelovigen, dat zijn de kinderen bij hem die trouw zijn gebleven. Dus het gekke is dat wij als gelovigen vaak zeggen van nou, hè, je hebt de Heer, er is een gedeelte die zullen de dood niet zien en zullen met hem. Maar feitelijk dan zeggen we, nou, ik wil de Heer zien op de wolken. Dan zeggen we eigenlijk, nou, daar staan we dan tussen. Gek genoeg. Dus de hemelse legermacht is dus geen engelenmacht. Dat wil ik er in ieder geval mee zeggen. Uit het mond van Jezus komt een scherp zwaard. En dat is natuurlijk niet letterlijk een zwaard, maar dat is het woord. Gewoon wie hij is als autoriteit. En we lezen een ijzeren herderstaf. Vanuit de andere vertaling kan je ook zeggen een knots. En dan zou je zeggen een knots. Nou, in het Oude Testament is een andere titel voor de Messias knots. Wist het ook niet. Maar het staat wel. Biliam profeteerde, een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël. En een ander woord voor scepter is knots. Een knots rijst op uit Israël en verbrijzelt Moab slapen. Dat staat in Numeri 24, vers 17. En Jezus zal met de heidenen handelen zoals een schaapsherder handelt met rovers die schapen willen stelen of doden. Het gaat hier eigenlijk, de houding is het van een schaapsherder die zijn kudde verdedigt. Dat is het beeld erbij. Nou, op de kleding van de Heer vinden we de titel, vers 16, Hoogste Heer en Koning. Dat verwijst ook naar de kronen die hij draagt. En dan moet ik even kijken of dit goed gaat. Nee. Op deze manier. Johannes ziet weer iets. Toen zag hij een engel eigenlijk als voor de zon staan. En die roept luid tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen. Kom naar Gods grote maaltijd, dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers. Dit staat eigenlijk in het hele schrille contrast als je kijkt naar het beeld van de maaltijd zoals de Heer dat voor ogen had. We kennen het wel dat de Heer zegt, stuur ze maar uit en nodig ze uit voor de bruiloftsmaal van het lam. Te bedenken dat ieder mens op aarde uitgenodigd wordt voor het bruiloftsmaal van het lam. En mensen hebben zich verexcuseerd of afgewezen of wat voor reden dan ook. Dat ze hoe dan ook nu zelf onderdeel zijn van een maal. Maar wel eerder dat ze overgeleverd zijn aan het oordeel. Dat is verschrikkelijk. Vers 19. Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpom met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. En alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Dus in plaats van dat er een grote strijd komt, worden het beest en de valse profeet, die worden te grazen genomen. Er komt uiteindelijk helemaal geen strijd. En in de poel van brandend zwavel, de vuurpoel. Een ander woord is de Gehenna, is de hel. Dus die valse profeet en het beest sterven niet. Er staat dat ze levend. En eigenlijk zijn dit een beetje de twee tegenhangers van Henoch en Elia. De twee vertegenwoordigers van God die levend de hemel in gaan. Zijn dit eigenlijk de gelijke tegenpolen van Satan? Ook zij sterven niet, zij gaan regelrecht de hel in. Dat is wel heel frappant als je dat zo ziet. En er wordt ook nog even aangehaald wat al die valse profeet op zijn geweten heeft. Hij heeft tekenen verricht en zij die zich bewust hebben overgegeven aan het beest, die zijn daardoor misleid. Want dat is ook wat we tijdens de hele openbaringsserie, dat Satan is een misleider. Zijn strijd nu, en die merken we ook bij de vervolgde kerk, hè, dat is vorige week, twee weken terug, was het het teken van de vervolgde kerk. Satan doet veel dingen, maar wat hij in de kern wil, is dat jij en ik zwijgen. Dat we onze mond houden over Jezus. Dat we het goede nieuws niet verkondigen. En hij heeft daar vele smaken voor op het palet. Soms hield hij Paulus tegen. Als hij uit wilde gaan, dan weerstond Satan hem. Ander moment liegt hij, misleidt hij, waardoor Petrus als een Satan sprak en dat hij achter Christus moet. Als Jezus in de woestijn zich wil richten op God, probeert hij je van God af te richten door te zeggen, kniel maar voor mij en ik geef je alle koninkrijken. En zo heeft hij heel veel smaken. Maar er is maar één ding. Hè? En dat Saulus, die ging briesend rond. En wat gebeurde er? Gelovigen gingen achter gesloten deuren. En dat zien we nu in Syrië. Dat zien we in Egypte. Dat zien we in allerlei landen. De kerk wordt geïntimideerd. En je mag best geloven hoor, maar wel achter gesloten deuren. In Nederland, geloof en staat gescheiden. Mag best geloven hoor, maar eigenlijk wel in privédomein. En dan probeert hij het nog het liefst te ontmoedigen. En kijk eens wat een grote tekenen hij allemaal kan doen in onze maatschappij. Hoe geweldig het allemaal is. Het is niet voor niks dat de Heer gezegd heeft, ik hou jullie vast, anders zouden ook jullie voor gaas gaan. En een van de grootste struikelblokken voor de kerk van vandaag is ontmoediging. En ik wil u dan ook echt op het hart drukken. Laat je niet ontmoedigen. Zwijg niet. Want wij dienen de hoogste Heer en Koning. En Hij geeft ons kracht. Toen Petrus, notabene, na de bergreden, mensen waren allemaal onder de indruk van ook van tekenen en wonderen, zoals het beest ze deed. deed de Heer Jezus ook tekenen en wonderen. En de mensen waren allemaal onder de indruk. En toen hield de Heer zijn reden, de zaligsprekingen. En weet je hoe het eindigde onderaan de berg? Iedereen verliet hem. Oh, wacht eens even, is dat het? Discipelschap. En ze werden teleurgesteld in Jezus, want daar hadden ze niet op gerekend. En toen vroeg de Heer aan Petrus, zullen jullie ook niet weggaan? Nee, zegt hij, u bent de Heer, u hebt woorden van leven, naar wie moeten we toe gaan? En toen zei Jezus, en dat is de sleutel, dat is je door God gegeven en op deze rots, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen het niet overweldigen. Dat is waar Openbaring over gaat. En dat is waar het voor ons vandaag over gaat. Wij zijn gemeente te midden van een geestelijke strijd. En lieve broeders en zusters, die zie of ruik of proef je soms helemaal niet. Het ene moment dan zit het in je vingertoppen en dan voel je bijna, dan ruik je bijna de boze en dan ben je op je qui vive. En het andere moment ben je teleurgesteld en dan struikel je en dan is de aanklager er weer. Zo gaat hij te werk. Houd vast, we dienen de hoogste Heer en wij zullen met hem komen. En deze twee knakkers die worden gewoon levend in de poel van vuur. Niks is strijd, grootspraak is het. Een vraag. Nee. Ja, de vraag wordt hier gesteld voor de luisteraars. Van, ja, werd net aangegeven, het zwaard uit de mond van de Heer, dat is het woord. Maar ja, mensen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Dood Jezus dan alle mensen ter plekke? Weet ik niet. Ik kijk even wat ik hier bij de tekst had. Nee, nou... Ja, de vraag zou zijn, zijn het woorden van dood? Het kan een oordeelsuitspraak zijn. De vogels des hemels. Geen idee. Het is natuurlijk toch symbooltaal. Het oordeel is, ze werden levend gepakt en ze gaan weg. En dat de Heer hen waarschijnlijk daar ter plekke veroordeelt. Ja, dat zou heel goed kunnen. En hoe ik me dat voor moest stellen, weet ik niet. Lastig stuk. En zijn het dan letterlijk? Het kan. Het kan dat de Heer en dat mensen, net als Ananias en Safira, die de Heilige Geest bedrogen, als dood neervallen. Ja, op dat moment is het ook het zwaard van het woord. Het zou kunnen. Het zou kunnen. De draak gebonden voor 1000 jaar. In de NBV, de eerste opstanding en de tweede dood. En dat is, noemen we even het gedeelte, 20 vers 1 tot 3. Een vraag, ja. Wat de slang is?
Nee, de draak.
De draak, wie de draak is?
Nee.
De tekstje hier op de beamer zegt de draak wordt gebonden voor 1000 jaar.
Ja.
En daar gaan we nu over lezen.
Okay.
Daar gaan we nu over lezen. Johannes ziet wat. Ik zag een engel uit de hemel nederdalen met de sleutels van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor 1000 jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat alle volken niet meer door hem misleid zouden worden, tot de 1000 jaar voorbij waren. Daarna moest hij korte tijd worden losgelaten. Even tot zover. Nou, lieve mensen, wat een strijd. Allemaal magisch. Alles verzameld en wel geteld. 1 engel. En maar stoer doen die boze. En hij gaat natuurlijk wel als een bruzzelende leeuw tekeer. Maar er wordt natuurlijk altijd, als je naar die hardrockers kijkt, en als je dan altijd dat hele dodenrijk wat er op zo'n t-shirt staat in het zwart. Maar uiteindelijk als je gewoon naar het woord kijkt, er gebeurt gewoon echt helemaal niks. Het is gewoon een misleider, het is een opgeblazen figuur. En de Heer stuurt één engel en die pakt hem in zijn kladden, net als die andere twee. En hij gaat in de onderaardse diepte, en dat is eigenlijk in de afgrond, de abyss, waar we al eerder een van de anderen uit hebben zien opklimmen. Toen werd die geopend, de put, en nu wordt de put dan ook gesloten. Satan wordt gesloten. En voor mij zat hier wel in dit gedeelte, daar heb ik over nagedacht en ook gekeken naar het idee van wat wel weer in zwang komt. Er zijn weer allerlei boeken over, de hel, bestaat dat wel? Of is het geen louteringsplaats? En moet de mens nou eeuwig gestraft worden? En wat is nou eeuwig? En uiteindelijk komt er een soort alverzoeningsleer, dat is niks nieuws. Heeft de kerk al vele eeuwen afgewezen. Maar dat komt op gezette tijden toch altijd weer omhoog. Want ja, hoe kan een God van liefde er een hel op nahouden? Komt de vraag, kwam bij mij op. Als Satan, als engel van aanbidding, je kent de Heer. Beter nog dan wij hem kennen. En je zit opgesloten. Dan heb je alle tijd om na te denken. En het verandert hem niet. De boze komt nooit tot inkeer. En zijn demonen ook niet. Ze bestrijden ook nooit het oordeel van God. Hooguit dat ze vragen of hij het oordeel wil uitstellen als Jezus met demonen wordt geconfronteerd. Maar nooit zeggen ze dat het oordeel van God onterecht is. Maar de boze bekeert zich helemaal niet. Er is helemaal geen louteringsproces. Of dat denken van, dat geeft de schrift, hoe graag we dat misschien erin zouden willen zien. Zien we niet, we zullen later lezen dat hij nog met veel grotere grimmigheid weer gewoon gaat doen wat hem daarvoor niet was gelukt, alsof hij niet anders kan. Ja, 1000 jaar en geen greintje spijt. Hij is de architect van de zonde. Dit is toch iets heel griezeligs. Hij geeft aan dat zijn hoofddoel, en dat hebben we in een van de eerste lessen al aangegeven, is dat hij een misleider is. En dat vind ik een belangrijk punt. Satan misleidt mensen. Jezus leidt mensen en hij misleidt ze. We hebben ook in de hoofdstukken ervoor gezien dat als hij mensen aanvalt, de verzegelde niet, maar zijn eigen mensen nam die nog te grazen. 2 lessen terug over gehad. Het is een misleider. De grootste valkuil in onze tijd is nu, ook als vervolgde kerk of als minderheid, dat we gaan wijzen naar mensen. Daar moeten we nooit intrappen. Moslims zijn geen vijanden van ons. Ook al zijn de regimes die van alles doen. Er zit een geestelijke macht, kunnen erachter zitten, maar het zijn gewoon mensen. Het zijn kinderen naar het beeld van God geschapen. Er is maar één vijand voor ons. In ieder geval voor mezelf heb ik die. En dat is de verloren staat van de mens. Dat is mijn vijand. Dat de mens op weg is, daar waar die boze en zijn kornuiten hier, waar we net over gelezen hadden, in terechtkomen. Dat is mijn vijand. En er is maar één heartbeat van God, is opdat nog velen tot geloof zullen komen en leven zullen vinden in Jezus Christus. Want we gaan dadelijk lezen van mensen die voor Gods troon staan, voor de troon van Christus, en voor eeuwig verloren zullen gaan. Dat is verschrikkelijk, in de wetenschap dat er voor hun heil betaald is. Ze hebben het alleen niet aangenomen. Dat is zoiets afschrikwekkend. Maar het gevaar van Satan, de misleider, is dat hij altijd zorgt dat je vijanden hebt. En als je vijand hebt, dan leid je dat af van het goede nieuws. Want je ziet dan geen velden om te oogsten, maar je ziet vijanden. En Jezus zei, heb lief en heb vrede met iedereen zover het van jou afhangt. Zie geen vijanden, maar bid om arbeiders voor de oogst. Onze grootste valkuil is dat we door de islamofobie die er is, en is van alles te zeggen, dat we vijandsbeelden gaan creëren. En dat we ons langzamerhand als kerk daarin mee laten sleuren. Maar wij hebben Jezus. En hij is de volleinde van ons geloof. En onze enige vijand is de verloren staat van de mens. En wat wij hebben is goed nieuws. We kunnen het opheffen. En ons verlangen moet zijn dat nog vele, vele mensen tot geloof zullen komen en leven zullen hebben in Jezus. We gaan verder. Vers 4. En ook zag ik tronen en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Hoor je het? Getuigd en gesproken. Satan wil ons laten zwijgen. Maar wij zijn getuigen. Omdat ze hadden getuigd van Jezus en over God hadden gesproken. Ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Ze zullen priester van God en van de Messias zijn en 1000 jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Ja, een moeilijk stuk. Weet u wat ik nou zo jammer vind? Eigenlijk, als je naar het hele Oude Testament kijkt, en daar wordt veel meer over het vrederijk geschreven, met name ook Zacharia, dan denk je, nou, het summum toch in de Openbaring, de hele climax van ellende die we, was toch omdat we naar het vrederijk, en uiteindelijk staat er maar 1,5 zin. Apart. 1,5 zin. En het beeld wat we erbij hebben, dat de wolf bij het lam, komt allemaal uit het Oude Testament. Maar hier in Openbaring, heel sumier. Ja, en waarom dat zou zijn? Geen idee. Nou, over de periode, 1000 jaar, daar wordt natuurlijk veel over gesteggeld. In de verschillende literatuur. En Stefas komt eigenlijk, ja, in mijn ogen toch een beetje de dooddoener. Van ja, maar bij God is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Ja, dacht ik over na, denk ik, dat klopt, maar dan gaat het over het tijdsbegrip bij God. En dit gaat over de aarde, dit gaat over onze tijd. En het feit dat Satan 1000 jaar gebonden wordt en losgelaten, geeft aan dat het gewoon aardse tijd is. Dus ik denk dat 1000 jaar ook gewoon echt 1000 jaar is. En ik heb daar eigenlijk zelf geen moeite mee. En zalig zijn zij, nou eigenlijk alles wat nu niet aan mens is opgestaan, of dat 1000-jarig rijk ingaat, zijn dus echt de ongelovigen. En dat zijn mensen die voor eeuwig verloren gaan. In de tekst staan aparte kadertjes over het vrederijk, gewoon eventjes ook vergelijkingen over welke soort mensen er in het vrederijk rondlopen, maar ook waar staat nou eigenlijk in het vrederijk in de Bijbel? Waar wordt er nou over gezegd en welke Bijbelboeken? Dus dat is leuk voer voor thuis. Maar als het gaat om het vrederijk, nou, dat is nog even puzzelen, maar als ik zo de verschillende commentaren erop nasla, dan kom ik eigenlijk tot 7 groepen mensen. Mogelijke groepen van mensen die het duizendjarig vrederijk gaan komen. Dat zijn eigenlijk de gelovige Israëlieten die als martelaren sterven. Dat zijn gelovige heidenen die als martelaren sterven. Dat zijn gelovige Israëlieten die normaal sterven. En dat zijn gelovige heidenen die normaal sterven, dus niet door onthoofding. Dan heb je de 144.000 verzegelden uit Israël die bewaard blijven. Dat is Openbaring 7. Dan heb je de grote menigte die niemand tellen kan. Ook uit Openbaring 7. En dan heb je nog een andere groep van 144.000 uit Openbaring 14. Dat is heel lastig. Het is een heel gepuzzel. Maar goed, met een schaar die niemand tellen kan. Het is een behoorlijke club mensen die het vrederijk gaat beërven. De eerste opstanding. De eerste opstanding is voor hen die het vrederijk mogen beërven. En je bent er gelukkig en heilig als je daar deel aan hebt. De tweede dood heeft geen macht over hen. En ik vond een mooi citaat van iemand. Van de gelovigen wordt zelfs na een lichamelijke dood gezegd dat ze leven. De gelovigen zullen priesters van God en Christus zijn en met hem 1000 jaar regeren. Maar voor de mensen die op aarde eigenlijk al geestelijk dood zijn, moeten daarna ook nog eens lichamelijk sterven. Om vervolgens nog eens een diepere dood te ondergaan, de eeuwige dood. En voor gelovige mensen, die hebben nu al, proeven die al wat van het eeuwige leven. En die gaan later, na de opstanding, nog naar een hoger, dieper, intenser leven. Een leven bij God. Dus het ene verdiept zich geestelijk hoger en het ander verdiept zich erger. Er zijn mensen die menen het leven nu al gehad te hebben en zullen tot ontdekking komen dat het niet is. En ze zullen opstaan en hun lichaam krijgen tot eeuwig afgrijzen, om het maar zo te zeggen. Verschrikkelijk. Na het duizendjarig rijk. Dan lezen we verder vanaf vers 7 tot 21 vers 8. Wanneer de 1000 jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken aan de 4 hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hem voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd tot in eeuwigheid. Even tot zover. Dat is wat. 1000 jaar. We zullen verderop ook lezen dat er ook in het vrederijk allerlei voorzieningen zijn, waardoor er geen pijn en geen lijden is. We lezen ook dat Jezus regeert eigenlijk met een herderstaf. Volken eigenlijk naar Jeruzalem laat komen om loofhutten te vieren. Het vrederijk is eigenlijk iets heel raars. Gerechtigheid heerst, staat er eigenlijk in de grondtekst. En pas wanneer alles in allen is, wanneer we de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan staat er dat de gerechtigheid woont op aarde. In dat vrederijk worden mensen geboren en mensen proeven wat van de heerlijkheid van Christus, de regering van Christus. Satan is er niet om hen actief te misleiden. Maar de zondige natuur is er nog steeds bij die mensen. Die volken die een kopje water, hè, de bokken en de schapen, dat gaat eigenlijk over die periode van de groepen mensen die het vrederijk mogen ingaan. Dat gedeelte uit Matthäus. Die hebben nog steeds Christus nodig. Uit andere delen van de Bijbel weten we dat er in het vrederijk er geofferd wordt En dat er een koning is. Maar dat is niet Christus. Want voor die koning wordt ook verzoening gebracht. En het offer is dan niet een offer eigenlijk naar als terugverwijzing naar het volbrachte werk van Christus. Maar er zullen mensen geboren worden in dat vrederijk, die net als nadat Adam en Eva, die het allemaal meegemaakt hebben, die de verhalen meekrijgen en horen. En eigenlijk, en ik vind het zo mooi in die taal, zich een beetje naar de hoeken van de aarde, zo ver mogelijk van Jeruzalem, op afstand blijven. Er zijn mensen die willen naar de Heer, maar er zijn ook heel veel mensen die bevinden zich aan de hoeken van de aarde. En de aarde is natuurlijk rond, maar om maar aan te zeggen, als er afstand kon zijn, liefst zo ver mogelijk van de Heer. En de Heer die dwingt ze van, hè, kom, kom nou. En dat het toch, nou ja, in de tekst iemand haalde aan, het is ook voor de mensen in het vrederijk, je kan jezelf niet aan je haren uit het moeras trekken. Ook jij hebt genade nodig van de Heer. Het punt is, op een moment, het ziet er dan allemaal heel vrederijkerig uit, maar wat Satan eigenlijk is, is niet anders dan als jij denkt van nou, ah joh, dat heb ik een periode last, dan denk ik van nou, val allemaal wel mee, een beetje zo wijd hangen. Zolang je geen weegschaal tegenkomt, gaat het goed, hè? Dan lijkt het allemaal aardig en je denkt, totdat er een weegschaal komt en die legt genadeloos vast van joh, je weegt bijna 100 kilo, bam, feit. En zo is het eigenlijk een beetje ook met Satan. Op het moment dat hij loslaat, dan misleidt hij de mensen in die zin niet. Hij haalt onmiddellijk naar boven wat er al die tijd al in hun hart aan de oppervlakte zat. Dus hij maakt zichtbaar wat er in hun hart leeft. En, ja, en dan is het weer zien ze de kans om Christus te wippen. Zo verdorven is de zonde. En als we dan teruggaan naar alverzoening, dan doet dat feitelijk als je in de hel zit. Ze hebben met Christus geleefd. Mensen gaan niet. Je kan Christus niet opnieuw kruisigen. Het is gewoon een feit dat als je de Heer geproefd hebt en je wijst hem in die zin echt dat ik af wil, maar dat weg, hij mijn postje maar fikkie. Dan is het ook net als vader. Komt er een verharding in je hart. En ik vrees dat de schrift daar toch heel sterk de nadruk op legt. En voor de duivel is daarna zijn rol voor eens en voor altijd afgelopen. Er kan nooit meer, ook niet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, een tweede zondeval plaatsvinden. Deze ellende is voor eens en voor altijd onze troost, en daar is Openbaring het troostboek. We weten wie onze vijand is, we zitten in een geestelijke strijd, we weten dat er die day geweest is, decision day, de invasie van Christus aan het kruis, en we weten dat de victory day komt, daar zijn we dadelijk zelf bij als we met de Heer terugkomen. Dat gaat gewoon gebeuren. Als kerk hebben we te lijden en worden we vervolgd, maar onze schouders zijn opgemeten. Er is een paal en perk aangesteld. Het heeft een afgewogen maat. Alleen God weet wanneer het stopt, maar ooit stopt het. Wij zijn kinderen van de hoop. Het gaat stoppen. En hier lezen we dat het gestopt is. En de duivel die hem misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid. Daarna krijgen we een heel verdrietig stuk. Dat is een stuk waar ik heel lang mee geworsteld heb, al jaren. Vers 11. Toen zag ik een grote witte troon. En hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden. Jong, oud. Sommige vertalingen zeggen groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend, het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En ieder werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood. De vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Ik vond dit altijd, ik heb hier zo moeite mee gehad. Hier hebben we een plaatje. De witte troon en het oordeel over de doden. Ik heb daar altijd de moeite over gehad. De tekst lijkt te suggereren alsof je daden er nog iets aan zou toevoegen. De boeken werden geopend. Dus je denkt, nou, rechtvaardig oordeel. Oh ja, er werd ook nog een ander boek, Boek van het Leven. En het ging om of je daarin stond. En ik dacht altijd van, ja, dat is toch eigenlijk een vars vertoning dit. Wat is dit nou voor een rechtspraak? Ik had er altijd wel moeite mee. Ik ging eens kijken naar die troon. Het is een witte troon. Als je kijkt naar het begin van de openbaring en je kijkt naar Gods troon, dan is daar die spiegel, daar is het wasvat, daar is verzoening, daar is voorbeden, er is van alles aan voorzieningen vanuit genade. Bij deze troon is er werkelijk niks meer. Niets meer waar een mens ook maar enig houvast aan kan. Niks. Het is de rechterstoel van Christus. Hier staan geen gelovigen die twijfelen of christenen, hè, we zeggen wel, we kennen de blijdschap wel, Jezus die zal zitten aan de rechterhand van God en die komt om te oordelen de levenden en de doden. Menig christen is met angst en bevend soms heen gegaan met het idee, ja daar ga ik voor komen. Lieve mensen, hier komt geen kind van God. Want nu je openbaring kent, en dat is ook les 1, als gelovige, en je hebt de Heer aangenomen, hoe klein als mosterdzaadje je geloof ook is, dan sta je voor Jezus, maar wel met een verheerlijk lichaam. Dus jouw geloof is al verduurzaamd, voor eeuwig. Je kan nooit meer beïnvloed worden door zonde of iets. Je hebt een verheerlijk lichaam gekregen, aan Christus gelijk, als je voor hem staat. En dan gaan de dingen inderdaad zullen verbranden, vanuit de liefde van de Heer. De gelovigen schijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is niet de witte troon. De rechterstoel sta je voor hem in je opstandingslichaam. Dat is gelijk aan het lichaam van Jezus. De reden waarom het praktische leven van de gelovigen onder loep wordt genomen. Nou, heb ik 3 redenen voor neergezet. Kunnen er veel meer zijn. Als je als gelovige met Christus zal regeren, is het van wezenlijk belang dat je alle dingen leert beoordelen zoals hij ze beoordeelt. En om dat te kunnen, want wij zullen met hem regeren, om te kunnen oordelen, om het inzicht tussen goed en kwaad te kunnen hebben, moet je eerst weten wie je zelf bent. En de sleutel daartoe vind je in 1 Korinthe 13 vers 12, waar Paulus zegt, wanneer hij bij de Heer is, dan zal ik mijzelf kennen zoals ik ook gekend ben door Jezus. God in zijn liefde, als je voor hem staat, laat hij zien wie je werkelijk was. Niet om je na te trappen, maar om je inzicht te verschaffen. En alle motieven, gedachten, woorden en daden van de gelovigen komen in het licht bij Christus. En weet je wat je dan ontdekt? Hoeveel je vergeven bent. Hoeveel je vergeven bent. Ik denk, zo Heer, inderdaad, zo was ik. En u hebt mij vergeven. En je aanbidding zal nooit groter zijn dan als je beseft hoeveel zonden van God je vergeven heeft. Kijk Lucas 7 vers 47 of 2 Korinthe 5 vers 9. En die beoordeling voor de rechterstoel van Christus voor gelovigen leidt altijd tot loon. Het gaat altijd om de mate van belonen. En de Heer is een landman die wil geven. Als kom je 1 minuut voor 12, heb je geen minuut gewerkt, je krijgt het volle loon. God is goed. En de Heer geeft, soms hebben we het loon al hier een beetje op aarde, anders het eeuwige loon. Nou ja, en wat dat loon precies is, daar kunnen we ons geen beeld van bij voorstellen. Het zijn ponden of kronen. Nou ja, uiteindelijk is er maar 1 grote beloning, Jezus zelf. Het laatste oordeel voor de levende volken bij de wederkomst van Jezus op aarde, dat is de tweede, en ik zit op blad 6 van de paper. Dat is dus wat ik net aangaf van de bokken en de schapen voor het vrederijk. En het derde oordeel die Jezus voltrekt, is het oordeel van de opgestaande goddeloos voor de witte troon. En daar hebben we het hier over. En dat is een rechtbank. Dat is de heersenstroom. Het is wit, stralend. Dat is de rechtvaardigheid en de heerlijkheid van God. God is licht, zegt 1 Johannes 1 vers 5. De witte troon heeft helemaal niets. geen altaar, geen verlossing, geen voorbeden, slechts een rechtvaardig vonnis en een eeuwig oordeel. Alle daden zijn opgeschreven, maar beslissend is het geloof in Christus Jezus. En dan moet je staan in het boek van het leven. En weet je wat nou het rechtvaardige is? En daar heb ik altijd overheen gekeken. Jezus neemt de moeite om naar die mensen toe. Dit zijn jouw daden. En de mensen zullen zelf de conclusie trekken, ja, dat was niet veel. In het licht van wie hij is, in het licht van de troon, is het niks. En dan zal de Heer ook zeggen, en kijk, je staat echt niet in het boek van het leven, zie zelf maar, dit zijn jouw werken. En het is een rechtvaardig oordeel. Er zal niemand verloren gaan, al protesterend van, u hebt ongelijk. Het is een rechtvaardig oordeel. Het is een oordeel waarvan de zielen onder de troon smeken, Heer, wanneer komt u? Waar psalmisten al over juichten. En dan zal uw oordeel klinken. En als je in een bonder bent, wat ik in de bondsgemeente, dan zou je over, oh, dan vond ik dat hele rare psalmen. Dat ik dacht van, hoe kan je nou blij zijn dat het oordeel van God komt? Want daar vallen wij dan toch onder. Zover kan soms theologie met mensen gaan, dat we de dingen door elkaar gaan gooien.